Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Jeugdzorgen. Vandaag zit ik hier samen met Rafael op mijn bank. Het is weer een huispodcast die we vandaag gaan opnemen. Superleuk dat jij er bent, Rafael.
Bedankt dat ik hier ook mag zijn.
Ja, wij kennen elkaar via Expex. Of nou ja, in ieder geval, ik werkte bij Love Your Mind. Dat is een klein projectje wat ook best wel samenwerkt met Expex. En jij bent echt de expert onder Expex, denk ik. Kan ik wel zeggen.
Nou.
Ja, maar kan je jezelf eerst wat meer vertellen over jezelf en ook inderdaad over je werk bij Expex?
Ja, dat kan ik zeker. Ik ben Rafael, ik ben 31 jaar. Ik ben al 5 jaar ben ik Expexer. Ik hou mezelf voornamelijk bezig met gemeentebeleid, dus zeg maar wat bezig is op jongeren. Dus participatiewetten ben ik ook wel redelijk bij betrokken, zowel als slachtoffer, deelnemer. Het ligt er maar een beetje aan hoe je het ziet. Mm-hmm. Maar ook gewoon om de gemeente te adviseren. En op een gegeven moment wou ik iets meer gaan doen met jongeren. Toen kwam ik bij het ervaringscafé terecht en toen adviseerde met Jong Doet Mee. Toen leerde ik jou kennen.
Ja, zeker.
En daarvoor dus vanuit Expex, wat ik al zei, beleid, maar ook maatjetrajecten. Wat is ook een heel goed voorbeeld. Gemeenteraadsdebatten, daar ben ik ook altijd wel bij betrokken. Mm-hmm. Dit was mijn derde jaar. Dit was mijn derde op je rij dat ik dat deed. Ik vind het gewoon leuker om met dingen te bemoeien. Dat beschrijft denk ik al een beetje wie ik ben.
Ja, zeker. En ik vind ook dat je dat op een hele mooie manier doet. Je bent er vaak, of nou ja, als ik er ben, dan ben jij er vaak ook, zeg maar. Mm-hmm. En ik zie je ook vaak terug in posts. Dus je bent echt gewoon, ja, zou je jezelf een activist willen noemen in de jeugdrechten?
Poeh. Zie ik mezelf als een activist binnen de jeugdzorg? Ik denk, als jij je gezicht overal laat zien, dan neem je eigenlijk automatisch de rol van activist op je. Ik vind zelf klokkenluider een beter woord. Ik ben een beetje een pessimist geworden in het werk, want voor mij voelt het heel erg alsof ik aan... Ja, ik ben zelf dus ongeschoold, dus waar begint het erover? Omdat ik heel vaak aan mensen die toch een diploma hebben, toch wel... Want ik doe het natuurlijk als vrijwilliger.
Yeah.
Dat ik toch wel aan mensen met een riant salaris moet uitleggen hoe ze met kinderen moeten omgaan. Dus dat voelt voor mij, weet je, en dan heb ik daarna een gesprek bij het UWV. Dan moet ik uitleggen hoe ik niet klaar ben om te werken. Dus dat is gewoon een hele rare rol. Dus activist, klokkenluider komt denk ik dichterbij. Lotgenoot, slachtoffer, durf ik mezelf ook wel te noemen.
Yeah.
Ik denk dat het daarop... Het is niet dat ik de straat ga met billboards, maar ik val wel eens een beetje elk ander kantoor binnen. Dus je mag me een activist noemen.
Oké, mooi. En klokkenluider vind ik inderdaad ook een hele mooie benaming. Naast jouw werk dus bij Expex, zou je ons wat meer kunnen vertellen over wie je bent als persoon, wat je leuk vindt om te doen?
Ja, nou, ik hou ontzettend veel van gamen. Ik ben wel een beetje de laughingstock aan mijn vrienden, want ik heb echt 1400 games op mijn Steam. En ik speel ze allemaal. Dat ik er tijd voor heb, dat zegt denk ik ook wel iets wat ik buiten het activisme doe. Ik hou van filosofie. Ik vind het leuk om moeilijke vragen te stellen. Een beetje de devil's advocate, weet je. Dat iedereen daar zin heeft en dat jij een beetje aan het dingen begint te rammelen. Dat komt ook toch in mijn werk. Ik ben zeg maar, er is zeg maar geen werkrafel en een thuisrafel. Ik ben gewoon overal hetzelfde. Alleen het enige verschil is dat ik mijn werk een beetje inhoud. Ik ben niet zo'n radicale persoon thuis. Ik vind het echt leuk om gewoon te filosoferen over alles wat los en vast staat.
Mooi.
En dan over iemand en niet... met iemand en niet over iemand.
Ja. Zijn er nog dingen waar je de laatste tijd over hebt gefilosofiseerd? Is dat een woord?
Gefilosofeerd,
Gefilosofeerd?
Ik heb wel, zeg maar, ik zit nu in een heel lastig verhuistraject. Ik kom zeg maar van een BZW-groep, begeleid zelfstandig wonen, voor de mensen die niet weten wat dat is. En dat komt eigenlijk om neer dat ik zeg maar een plek huurde van de stichting. En daar kwam de één keer de week kwam de begeleiding langs. Dus dan gewoon een heerhuis was dat. En dan in iedere kamer zat een jongen en dan een gedeelde keuken en wc en douche deelde je dan met één andere persoon. Toen moesten we eruit. Ze hebben ons daar voor ruim de tijd te geven, maar het is een beetje lastig gegaan.
Yeah.
Nu zit ik dus in Voorburg en nu denk ik vooral over waar zet ik alles neer? Ik hoor mijn buren nu verschrikkelijk goed. Dus ik denk van, oké, wat zijn hun 's nachts aan het doen? Dat weten hoor ik wel, maar dat soort dingen, weet je. Ik zit online te kijken, dan zie ik bijvoorbeeld even iets kleins, dat ik bijvoorbeeld gordijnen zie bij de praxis. Maar dan heb ik ook verhuiskort. Dan denk ik mezelf van, oké, hoe kom ik aan geld voor de 15e om dan dat te doen?
Yeah.
Dus ik word altijd wel heel makkelijk in dingen gezogen. En dan kan ik heel... Want zeg maar, ik denk heel visueel. Mm-hmm. En dan kan ik gewoon visueel... kan ik letterlijk gewoon vormen zien wat ik daarmee wil. En dat, nou, dat houdt me nu bezig. Dus filosofie niet per se, maar... ja, misschien sociale kwesties. Want het idee dat ik eruit moet bij, zeg maar, bij die oude groep... denk ik wel van, hé, hoe komt dat? Mm-hmm. En dan lees je online dat er bezuiniging is. Er is heel veel polarisatie. Weinig begrip voor de medemens. En... Nou ja, vanuit filosoferen ga je zo van alle kanten bekijken. Dus dan ga je niet alleen kijken naar... ja, het klinkt misschien een beetje wel. Ga je niet alleen kijken naar de slachtoffers, maar ook de mensen die het in werk stellen. Wat is hun motivatie?
Ja,
en,
het grote plaatje.
Ja, precies. Uitzonden. Precies. En vandaar filosofeer ik dus wel heel veel. En ik heb er ook een antwoord op. Dat vind ik altijd fijn als ik van filosofie een antwoord krijg. Ja,
precies.
Nee, mijn conclusie is dat we allemaal in een systeem zitten. En dat mensen die het uitvoeren, zeg maar, een soort van baan hebben en dan naar huis gaan.
Ja,
dus sommige mensen, dus zeg maar, sommige mensen en beleidvoerders die beseffen wel dat ze slecht beleid voeren, maar ze zitten een soort van vast in de constructie. En ja, heel vaak als iemand op de post komt, dan hebben ze helemaal geen ervaring op dat gebied. Of nou ja, misschien wel ervaring, maar geen. Wel de papieren, niet de ervaring. Dat is zeg maar wel het is, het is om blijven niet om te ontvangen. En ja, mijn leeffilosofie is een beetje dat dingen op papier altijd anders zijn dan in de praktijk. Dat zie ik overal. Zelfs als ik een dagplanning maak en dan kijk ik het eigenlijk wel terug en denk van, dat was het niet.
Nee.
Maar ja, bereik wel dingen daaruit.
Ja, precies. Nou, dankjewel dat je dat hebt gedeeld en ook meteen een antwoord hebt gegeven. Ik denk dat ik me ook aansluit bij dat antwoord inderdaad. Vooral dat stukje van, of voor sommige mensen is jouw leven hun baan, zeg maar. En dat is, dat geeft natuurlijk heel veel ongelijke... Ja, hoe zeg je dat?
Ongelijke basis? Ongelijke basis, relaties
inderdaad.
Oké, ja.
En nou ja, dat wil je zo min mogelijk hebben. En daarom vind ik het ook wel mooi dat men dus open staat voor ervaringen van jongeren. Alleen die vertaalslag en het daadwerkelijk ook kunnen gebruiken, daar voel ik in ieder geval een enorme muur in op. Waardoor je dus eigenlijk gewoon steeds dezelfde cyclus herhaalt. Al heel lang.
Ja, en ik denk ook dat heel veel, of in ieder geval dat is wat ik lijkt te ervaren is, er zijn eigenlijk drie scenario's. De eerste scenario, en dat is hetgene wat ik het liefst heb, is dat je gewoon met elkaar aan tafel zit en dat onze adviezen en zo gewoon worden meegemaakt, zo'n waarschuwing van nee, ik heb dit meegemaakt en als jullie daarop gaan bezuinigen, en dan kom ik altijd met van die, voorbeelden erop lijken, zo van, in het geval van bezuinigen op de jeugdzorg, van, hey, je kraan is kapot, ga je nu bezuinigen op minder water of fix je het probleem?
Mm-hmm.
En zo zie ik de jeugdzorg ook. Maar dat is dus het eerste scenario, dat je dus heel erg, toch echt wel met elkaar aan tafel zit, dat iedereen wordt gehoord en wordt geluisterd. En de tweede groep, en ik wijs daarin naar niemand specifiek, maar gewoon ook het heel vaak ervaren is, dat zijn de mensen die ervaringskundigen hebben uitgenodigd en zeggen van, oké, cool, vinkje.
We did it!
Cool inclusiviteit en dan gaan ze verder op de oude pad.
Yeah.
En dat is ook de doelgroep waar ik het overigens het minst van hoor, want zeg maar, die nodigen ons dan uit voor een opdracht. En we horen eigenlijk nooit meer wat er met dat project gebeurt. En de derde groep, dat is de groep die eigenlijk heel erg bang voor ons is. Omdat we misschien een baan overnemen of dat we kritiek hebben op hun. Het zijn woorden zoals ze zeiden, daar gaat ook heel veel goed. Daar gaat ook heel veel goed in, hoe heet het nou? Daar gaat ook heel veel goed in de jeugdzorg. Daar heb ik een beetje een radicale uitspraak over. Ik weet niet of ik hem mag zeggen.
Zeker,
maar,
je mag alles zeggen op de
podcast. Nee, dan ga ik het gewoon zeggen. Ik zeg altijd tegen die mensen van, daar gaat ook heel veel goed in het Midden-Oosten. En dat is natuurlijk gewoon een compleet, het is natuurlijk, als je erover nadenkt, weet je, het doet onderaan het leed wat wel bestaat. Als, ik noem maar even wat, als jij een hele groep met kinderen hebt in de klas, is allemaal onvoldoende. Ja, tuurlijk heeft de ene dan beter gedaan dan de ander, maar het is nog steeds op papier een onvoldoende. Dus, ja.
Dat precies inderdaad. Ja, daar sluit ik me ontzettend bij aan. Even overstappen naar jouw games, want je zei dat je 400 games hebt.
Nee, 1400. Oh, 1000 meer.
Ja, 1400.
Ja.
Dus ja, kan je ons iets meegeven? Ik wil er niet 1400 bespreken.
Nee.
Maar zou je er één kunnen uitlichten?
Eén.
Ja. Degene die het vaakst, of misschien wel degene die één keer in de zoveel tijd speelt, die toch altijd wel weer heel interessant is.
Zo, één kiezen van de 1400. Ja. Bizar.
Welke komt nu in je op?
Nou ja, er waren de twee die hem opkwamen.
Nou, twee
opkwamen.
Is ook goed. Nou, twee van de 1400.
De eerste is Unnamed Space Idol en dat is gewoon eigenlijk letterlijk, brain rot. Niet vanuit de meme, maar gewoon, je hebt een ruimteschip, je gaat verder, je upgrade je dingen, je klikt op dingen en dat is het eigenlijk. Het is letterlijk idol. Het andere spel waar ik aan dacht en waar ik wel wat trots op ben, is Total War Warhammer. En ik heb alle drie de games heb ik gekocht met alle uitbreidingen. En dat is eigenlijk van het bordspel Warhammer. Dus met High Elves, Wood Elves, dan heb je Chaos.
Wat is High Elves, Wood Elves?
Ja, dat zijn gewoon rassen in het spel. Ik zei het misschien een beetje verbasterd. Maar dus, gewoon, zeg maar, daar kun je dan mee spelen en dan heb je zo'n slagveld. En dan kun je ze tegen elkaar knokken. En dan word ik toch wel blij dat er geweld op het scherm plaatsvindt. daar dan wel.
Ja.
Maar ja, daar heb ik de hele trilogie en daarom koos ik het spel uit. Ik, echt wel 4000 uur heb ik erin zitten. Oh, wow. Misschien langer.
Mooi.
4 of 5000 uur, denk ik.
En wat maakt dat je daar trots op bent om dat te delen? Je zei, daar ben ik wel trots op.
Ja, omdat het een spel is dat... Het is heel erg breed, het is heel erg divers. Het doel van het spel is duidelijk. Neem de rest over. maar ook gewoon... Het is een compleet andere wereld. En met alles wat er gebeurt in de samenleving. En ik geloof ook... En dat is ook een beetje filosofisch, maar... Mm-hmm. Wij mensen houden soms gewoon van dingen die extreem zijn... of die je niet elke dag ziet. Of dat weet je, bijvoorbeeld als je UFC kijkt... weet je dan stiekem toch hoop dat de blauwe oog er komt. Of je kijkt naar voetbal en je hoopt stiekem toch... dat die speler op zijn, zijn scheen getackled wordt. En dat ontarm ik in de spellen die ik speel. Er zijn weinig spellen die ik heel erg controversieel... zeg maar, die ik controversieel duid. Ik kijk vooral op de impact op de samenleving... maar mm-hmm. niet per se wat erin zit. Dus... Harry Potter speel ik dan bijvoorbeeld vanuit invloed niet. Weet je, dat spel koop ik ook niet. Maar een spel dat, bijvoorbeeld Mortal Kombat, dat doe ik dan weer wel. Dus ik probeer altijd wel een beetje te kijken wat de ethische afdruk is de samenleving. Ja, ja.
Dan denk ik dat we een heel goed beeld hebben over wie Raphaël is. Of in ieder geval kan zijn. Dan stel ik ook met interesse de vraag. Want we kennen elkaar dus nu al een tijdje, maar ik weet eigenlijk nog niet... heel veel van jouw jeugdzorgervaring af. Dus hoe is de jeugdzorg bij jou voor het eerst in je leven gekomen?
Ja, nou, voor context, ik ben nu 31 en de eerste keer dat er bij mij mensen overdoor kwamen, toen was ik 4.
Oh, wow.
Dat is echt wel 1998, 1999. Ik begon ook mijn carrière op speciaal onderwijs. Mm-hmm. wat valt er over mij te vertellen? Ik kom uit een boerendorp, Alblasserdam. Ik raad vanuit persoonlijke levenservaring raad ik het af, maar als je wilt wonen, hartstikke leuk. Maar ik was er gewoon heel erg het buitenbeentje. Het is echt wel een christelijk gegeven plek. En mijn moeder was dan toch wikka en heel trots dat ze dan op straat verkondigde dat ze een heks was. Ik was donker getint, dus genoeg ammunitie voor een conservatieve christen mm-hmm. om daarop los te beuken. Dat is ook gebeurd. Mm. Op mijn... vierde was er ook een hele gewelddadige scheiding tussen mijn ouders. Daar weet ik verder heel weinig over. Maar vanuit daar kreeg ik wel een beetje toezicht. Kwamen ze thuis kijken en zo. En hadden we gezinsbegeleiding en noem maar op.
Ja.
En toen kreeg ik eigenlijk al heel snel het stempel probleemkind. En kreeg ik ook mijn diagnose ADHD. Dus ik heb medicatie geslikt. Echt, noem iets van ADHD. Ik had waarschijnlijk gehad. Concerta, methylphenidaat, Ritalin. Risperdal, Risperidion, de list goes on. Vandaar heb ik ook heel vaak mezelf niet gevonden. En eigenlijk op het moment dat ik dan een keer drukker was dan dat, ook wel de medicatie had geslikt, dan werd ze van, je slikt het niet. Dus van daaruit werd er heel erg, zeg maar, ik deed iets en er werd er gelijk een jeugdig probleem aan vastgebonden. Dus ik heb van daaruit, even kijken, van mijn vierde tot mijn elfde denk ik, heb ik bij RIAG gezeten. Toen ben ik naar een boudoircentrum in Dordrecht gegaan. Dat was heel stop, denk, doe en emotieregulatie.
Had je dat nodig op dat moment, als je terugkijkt?
Als ik terugkijk... Ik vind hem lastig, want de problematiek kwam omdat niemand naar me luisterde en alles voor me invulde. Mm-hmm. Waardoor ik agressieproblemen ontwikkelde waar stop, denk, doe wel tegen hielp. Dus het is een beetje, het is een beetje de vraag van... werken poortjes tegen winkeldiefstal? Ja, maar. Mm-hmm. Ik denk niet dat de kern van mijn probleem was. Maar heeft het geholpen? Ik denk het wel. Toen niet. Want toen ik 14 werd, toen hoorde ik... ik had elke dag vechtpartijen met mijn moeder. Mm. Die liepen best wel zwaar uit de hand. En ik durf ook eerlijk te zeggen dat op een gegeven moment zorg is geëscaleerd. Ja. Ook een mes pakte tot zwart weer voor mijn ogen. En ik gelukkig werd gefixeerd door de vriendin van de moeder van me. Ook helemaal terecht achteraf gezien. Ja. Dit was gewoon levensbedreigende situatie, punt. was compleet doorgedraaid.
Mm-hmm.
En van daaruit zei ze gaan kijken van ja, oké, okay, dit kan zo niet verder. Er valt gewoon een dode en dat, we waren het gewoon met z'n drieën erover eens.
Yeah.
En met z'n drieën bedoel ik, mijn moeder en de gezinsbegeleider.
Okay.
En toen hoorde ik, en dat is een beetje een traditie in de jeugdzorg. Toen hoorde ik, rond mijn verjaardag hoorde ik dus dat ik uit huis geplaatst zou worden. Dat was, ik ben het van 17 augustus. Ik hoorde het eind juli. En toen 1 september met het nieuwe schooljaar ben ik in de jeugdzorg geplaatst.
Mm-hmm. Hoe zag dat eruit? Waar werd je geplaatst?
Het leek een beetje op een vakantiepark. Dat is, ik mag natuurlijk geen locatie vertellen, maar
nee.
Het leek een beetje op een vakantiepark. Er zat de school midden op het terrein. Ik durf echt verder al 3/4 nu al weten waar ik zat, maar...
Die inderdaad dat zicht. Ik heb ook op zo'n soort groep campus gezeten, zou ik zeggen. En dat werd dan altijd, was inderdaad een soort van vakantieachtig.
Ja, het waren huisjes. Nou, ik was een andere groep. Je had een vrouwengroep, je had een jeugdzorg plus groep. Dus waar mensen die zo gesloten zaten. Op dat terrein heb ik op twee plekken gezeten. Maar ja, wat daar is gebeurd, dat was eigenlijk heftiger dan thuis. Dat is ook een beetje denk ik de overkoepelende vraag van... hey, jeugdzorgervaring, waarom ik hier vandaag ben? En het ging er echt niet te goed.
Nee, want ging het niet goed met... Nou ja, dat ga ik vanuit dat het ook niet goed ging met jezelf. Maar wat waren de problemen die dan speelden op die groepen?
Oh man. dus voor meer context. En ik loop er altijd wel een beetje mee te koop. Maar ik heb dus ook een aanvraag gedaan bij Commissie de Winter. Commissie de Winter is een organisatie... Of nee, organisatie, een onderzoek. Die dus onderzoek deed wat gebeurt in de jeugdzorg. Nou, de conclusie is waarschijnend. Mm-hmm. Veel misbruik, veel geweld, veel fixaties. In mijn geval was dat psychische en fysieke mishandeling.
Mm-hmm.
Bij psychisch moet je denken aan de regelmatig aan werd herinnerd van hey, je doet het niet toe, bij mijn diploma jij niet, kleineren, pesten. En fysiek dan denk ik aan fixeren, pijnklemmen. Ook dat er regelmatig zelfs vechtpartijen werden georganiseerd. En niet door de jongen, maar gewoon begeleiders die gewoon toekijken en gekeken dat het een soort van goed ging, maar je had heel weinig regie. Er werd ook regelmatig ingebroken in je kamer. Wat er dan gebeurde is dat de begeleiding dan kamercontrole deed zonder dat je erbij was. Dat mag ook niet. En dan vraagt ze mijn deur dicht te doen of zo. En dan had de andere jongen iets uit mijn kamer gestolen. Dan was het mijn verantwoording, want ik had dan niet mijn kamer dicht gedaan.
Yeah.
Dus dat valt ook een beetje onder het psychische stuk.
Mm-hmm.
En dat leerde ik later. Ik heb dus mijn school niet gewoon zoveel psychische problemen had.
Yeah.
Ik kreeg een aangepast traject, IVO heette dat. En ik had toen dat allemaal gehaald. Het niveau van IVO staat zeg maar gelijk aan het MBO-niveau, zeg maar, wat je daarna kan doen. Zeg maar. Yeah. Dus stel je voor, je krijgt IVO 4, dan kan je in de praktijk MBO 4 doen. Nou, ik heb toen dus daar mijn IVO afgerond. Ik had eigenlijk alles op 4, behalve... mijn wiskunde op 3. Ik ben nooit goed geweest in wiskunde, nu wel, maar toen niet.
Mm-hmm.
Maar toen ben ik dus... toen dacht ik dus van, oké, cool, ik kan MBO 3 gaan doen. Dat is wat ik dacht.
Yeah.
Dus toen ben ik naar... dit kan ik wel zeggen. Toen ben ik naar het Mondriaan ben ik gegaan. En hun keken mij aan en zeiden van, ja, we weten niet wat het is. Je hebt geen papieren. Toen dacht ik van, oh, oké.
Mm-hmm.
Toen ben ik naar een andere, onderwijsstelling gegaan. Zelfde verhaal. En toen landde ik bij het ID-college. Bij het ID-college zit erbij van, hey, deze papieren accepteren wij niet, maar je kan wel AKA niveau 1 doen.
Dat is niet wat je wilt.
Nee, precies. Maar de conclusie, zeg maar, ik heb uiteindelijk gewoon die papieren verscheurd. En dat was eigenlijk de beste vorm van therapie die ik heb gehad vandaag. Ik steun dat nog steeds, maar
je belicht hier wel een goed punt dat, nou, ten eerste denk ik het grote, nu ga ik ook even uitzoomen, het grote plaatje dat Nederland en misschien ook Europa best wel elitair kunnen zijn in welke papieren kunnen leiden naar een vervolgopleiding. Ik hoor ook heel veel verhalen van mensen die buiten Europa iets hebben gestudeerd of iets hebben gedaan. En die komen dan naar Nederland en dan blijkt het dan niet voldoende te zijn. Dus dat is een punt. Maar ook dus dat er tegen jou werd verteld van, hey, doe deze opleiding, dan kan je daarna verder. En dat is... Je kon niet verder. Je moest weer een stap, je moest 2-3 stappen terugzetten om te kunnen studeren.
Ja, nou ja, uiteindelijk ben ik gewoon gestopt met mijn studie, want ik heb AK niet afgerond.
Mm-hmm.
Ja, het enige certificaat waar ik wel iets aan had, dat was mijn VCA, veiligheidschecklist aannemers.
Ja.
Maar die is ook in 22 of 23 verlopen of zo. En daar heb ik verder niets mee gedaan. Maar ja, het liet wel zien dat als ik zeg maar gewoon de tools had. Want nou ja, de enige reden dat ik gewoon zo lage dingen kreeg. En dat klinkt raar als ik zeg MBO 3 en 4. Maar ik kwam van mijn school af met een HAVO-advies. En omdat ik de gedrag, zeg maar, voor de scholen zeg maar, die het aanbouwen zeiden van hey, gedrag is niet in orde. En dan de onderwijsstellingen, zeg maar, was in Dordrecht, het was groenvoorziening. Toen zei ze van, ja, we weten eigenlijk niet zo goed waarom je hier bent, want je kan veel meer dan dit. En dat vond ik raar, want dat betekent dus eigenlijk dat als jij, ik noem maar even wat heel graag met dieren wilt werken, gewoon laagdrempelig, maar je hebt een HAVO-advies, dan kan je dat dus niet doen, omdat...
Dat wordt dan niet toegestaan.
Ja, vind ik een beetje stom. Ik vind dat iemand die een IQ van 150 geeft, maar gewoon dieren wat schoonmaken, dat moet je gewoon kunnen doen. Dat is die liberalisatie waar we al die elitaire mensen zo blij van worden. Pas het toe, zou ik zeggen, ja.
dus je hebt het uiteindelijk niet afgerond. Hoe voelde je destijds? Want was je toen uit de jeugdzorg?
Nou, op mijn 18e, zeg maar, mij was mijn 18 min, 18 plus was wel gewoon goed. Ik ben uiteindelijk nagekomen in de instelling, zeg maar, waar ik, dit jaar dan uit verhuis, maar waarschijnlijk nog steeds ondersteuning van krijg. Ja.
Kunnen we daar wat dieper op induiken? Want je hoort het ook niet vaak dat die 18 tuurlijk, min plus ik, goed gaat.
Dus... Ik zou er zo meteen, zodra ik antwoord op geef, zou ik er heel erg op willen induiken. Want je vraag was, ik ben er vergeten.
Mijn vraag was, was je destijds uit de jeugdzorg hoe voelde je
je
toen?
Wat ik voelde en hoe ik er ook uitkwam, toch?
Ja. Ja.
Ik, zeg maar, je hebt verschillende vormen van trauma. Ik heb PTSS.
Ja.
Bij mij uit dat zich dat ik gewoon heel erg vlak ben en niets voelde. Dus toen ik, zeg maar, 18 werd... Ik ging toen ook, zeg maar, toen ik 18 werd, toen ging ik ook nog naar school. En ik kreeg de studiefinanciering voor. En ik ging dus van 6 euro zo geld per week, ging naar, 1200 euro per maand... En ik hoefde verder helemaal niets te betalen, behalve incidenteel een rekening of boeken. Mm-hmm. Dus ik liep gewoon met 1200 euro op mijn 18e liep ik rond. En wat ging ik doen? Ja, ik gaf het uit aan games en nu heb ik 1400. maar ja, ik denk dat ik heel erg bezig was met niet voelen, zeg maar. Mm-hmm. En een klein beetje verdiepend is dat, maar ik leerde pas op mijn 27e dat ik trauma had. Ik leerde pas op mijn 27e dat wat ik meemaakte niet oké was. Mm-hmm. En toen barstte echt de dijk, volledig ontregeld. Ik heb nog steeds therapie. Het was wel een goed proces, maar ook een heel zwaar proces. Dus ik voelde me hartstikke goed toen ik 18 werd, maar het was niet goed. Dus,
nee, het was... Ja. Nee, en die reflectie komt soms inderdaad veel later. Dat is een vraag die ik dan even parkeer.
Ja, die parkeren we. De vraag 18 min 18 plus.
Yes. Hoe komt het dat het zo goed is verlopen bij jou?
Ja, goede vraag, want het is een van de weinige dingen die wel goed gingen. Ik werd 18 toen ik in de jeugdzorginstelling zat.
Ja.
Ze gingen toen voor mij kijken wat het zou worden. Er waren twee opties. De eerste was KTC.
Ja.
Dat was dan heel specifiek voor dat gebied. En de andere optie was we gaan kijken naar een andere plek. Ik weet niet meer precies hoe die gesprekken eruit kwamen, maar uiteindelijk was er een stichting in Den Haag, dus de plek waar ik ook naartoe ben gegaan. Mm-hmm. Die zeiden van ja, sure. En toen ben ik bij een jonge groep ben ik daar binnengestroomd. En dat was eigenlijk het hele traject.
Mooi, simpel. Zo simpel kan het blijkbaar.
En dat gebeurde, ik weet nog precies wanneer dat was. Dat was oktober. Nou ja, 5 september hoorde ik het. En 1 oktober 2013. Ja, 1 oktober 2013 toen. Kwam ik daar terecht.
Cool.
Ja.
Oké, dus mooi. Dus dat was ook best wel een stabiele plek dan tot een paar maanden terug.
Was die locatie een stabiele plek? Ik vind het heel lastig om dat te zeggen. Want het was op zich een groep... Zo, hier moet ik echt even over nadenken. Ga ik doen? Want het is een hele interessante vraag. Ik denk dat ik met heel veel trauma's uit de jeugdzorg kwam. Heel veel te maken gewoon met opsluiting, fixatie.
Yeah.
Dus stop een jongen die echt wel zin heeft in wat raaskallen, weet je. Echt wel zijn impuls volgt ADHD in de stad van Den Haag. En wat ga je doen? Grote markt. Ja, nou, dat, toch, dat is echt wel een fase die ik heb gehad. En er zaten ook heel veel drugsgebruikers in mijn huis. En niet per se dat je denkt aan cocaïne zo, maar gewoon... we hebben het over paddo's en...
Wiet.
Weet je, wiet, ecstasy en dat soort dingen.
Ja.
Dus van daaruit dacht ik vanuit filosofisch standpunt van, ja, wat is dat nou eigenlijk? En toen heb ik dus een beetje van mijn,
ja.
Precies, toen heb ik dus een beetje van mijn 20ste tot mijn 24ste heb ik het een en ander, heb ik het een en ander gebruikt. Maar op een gegeven moment, zeg maar, ik had er een soort van een hele harde lijn in van, ik ga niets injecteren, mm-hmm. ik ga niets nemen, zeg maar, dus speed en zo.
Yeah.
Ik hoef het niet meer. Ja, ik kwam er dus, wat ik net al zei, ik kwam er dus binnen, veel geld, overal impulsen, iedereen dronken, mm-hmm. noem maar op, fantastische tijd. Maar ik denk ook dat ik gewoon heel erg aan het wegrennen was voor mijn trauma gevoelens die ik had. En yeah. het voelde goed, het was leuk, ik kon ineens mijn eigen computer veroorloven. Nou ja, dat had ik dan, zeg maar, daarna ging ik naar de winkel, ook een PC-150 gedaan en dan, nou ja.
Ja.
Ik heb soms gewoon, zeg maar, dan koop ik spullen en dan voelt het echt een soort van, een stuk van je ziel erin gaat. Ja. En dat had ik heel erg met die computers. Ik vond het ook heel naar toen ik moest upgraden, voelde echt als verraad en zo. Maar ja, toen kwam ik in een compleet nieuwe wereld terecht. Het voelde goed, het voelde fijn. Ik ging nog steeds naar school, maar dat liep stuk. Nou, wat voelt dan veilig je computer? Ik heb daar vandaaruit gelukkig nooit de verslaving ontwikkeld. Ook echt wel regelmatig gecheckt. Want ik bedoel, ja, je gaat toch wel een soort van fantasiewereld in. Het is, heel de dag maakt je lichaam dopamine aan. Je gaat er van dingen ontwijken en zo. Maar ik kookte nog. Ik ging naar school zolang het goed ging. En de reden school op opgegeven kwam niet door mijn computer. Dus dat, nou ja, dat was heel erg makkelijk. De begeleiding was wat loslatender. Maar wel heel erg vanuit dat ja, schuld en eigen verantwoordelijkheid. Dus dat was wel een beetje moeilijk. En op een gegeven moment groeide ik het gewoon bovenuit. En toen ben ik naar een andere groep gegaan.
Ja.
En die was hartstikke goed.
Okay, nice.
Dat was ook de groep waarin ik... nou ja, er werkte iemand die dus al bij Expect vrijwilligerswerk deed. En die zei ook tegen mij van... Hey, waarom ga je niet bij Expect? Zo van, oh, wat is Expect dan? Nou, ja, dit. En we strijden tegen systemen. Oh, cool, wanneer kan ik beginnen? En
toen heb ik...
ja, zo, nee. Gewoon I'm in inderdaad. En dat is ook wel een beetje een thema hoe mensen mij altijd binnen kunnen trekken. Zo van, hey, Rafael, ik wil niet stoken of zo. Maar ik heb daar en daar gehoord dat het werkt met computers. Oh, wat waar? Daar hebben ze mensen aan. En dat, is dus, dat gebeurde dus ook met Expect. En... ja, beide waren mijn beste keuzes. In beide gevallen heb ik echt het idee dat ik... Ja, want eerst toch wel een soort van stigma zijn van mensen die niet werken. Zoals ze niet willen of niet gemotiveerd zijn. En dat raakt ook heel erg aan mijn trauma in de jeugdzorg. Dus dan ben ik soort van bij dat ik het wel kan.
Yeah.
Maar wie de hek neemt me aan, weet je. Ja, en toen... Ja, nu heb ik gewoon de eigen regie daarover. En dat vind ik zo verschrikkelijk fijn. Ik kan gewoon een gebouw binnenlopen. Ik weet ook nog dat ik tijdens de training zei van... Ja, nee, ik ben echt heel boos op de jeugdzorg. En ze moeten stoppen met al die kinderen mishandelen. En ik ga die minister ervan vertellen, weet je. Dat hij gewoon eens eventjes mijn blik moet zien.
Mm-hmm.
En toen zei ze van, jij wil het doen? Toen zei ik van, ja, ik wil het eigenlijk gewoon langzaam opbouwen. Gewoon beginnen met kleine opdrachten. En dan vanzelf schop ik het wel.
Yeah.
Dat was mijn eerste opdracht bij het VWS.
Oh, vet.
ja, dat ging over, dat was toen tijdens corona was dat. En toen zei ik van ja, er worden gewoon heel veel jongeren steek gelaten. En dat vind ik toch wel jullie verantwoordelijkheid.
Mm-hmm.
En toen zei die minister, ja, dat vind ik ook. Ik zei van, okay. Nou, wat moet ik nu doen?
Ja.
ik dacht, we gaan vechten, maar, maar nee. Dus ja, dat was een heel nuttig gesprek. Maar uiteindelijk is er wel heel erg opgevallen dat er dus niets mee wordt gedaan. En dat is denk ik ook een beetje het thema van het regie. Eerst weet ik niets met mijn trauma. Daarna, ja, het blijft rondgaan of zo.
Mm-hmm.
Het is een thema in mijn leven. Het is niet... Ik zou ook niet zeggen dat dit mijn werk is. Dat is een beetje de vraag die je als eerste zei. Van, hé, wat voor werk doe je? Maar het is gewoon mijn leven. En daarom is werk en vrije tijd raven op die videogames die ik speel niet anders. Ja.
Ja, mooi. En ook heel mooi dat Expect zo... Ja, kan ik dat zeggen? Op een andere manier je... leven weer heeft gegeven en weer heeft ingekleurd.
Concreet,
en ook community.
Ja. Ja, vooral community. Het voelt echt als een familie. Het maakt me echt niet uit wat andere mensen daarvan vinden. Het zijn mensen die me begrijpen. Het zijn mensen die op dezelfde level zitten dan mij. En dat bedoel, ik zeg niet dat mijn moeder het verkeerd heeft gedaan of zo.
Mm-hmm.
Ik bedoel, mijn moeder heeft wel het excuus aangeboden. En
oh,
dat heeft ze 10 jaar
nice.
Gedaan voor de overheid. Het gaat over gesloten. Nu nog open, maar... Ja, weet je, ik kan mijn moeder gewoon niet over bepaalde dingen spreken zonder dat het gaat over van, hé, ik deed mijn best. En dat deed ze ook, maar soms wil je gewoon niet horen van, hé, ik heb het goed gedaan, maar over van, hé, dat herken ik, dat voel ik ook.
Ja.
En hoe ga jij er eigenlijk mee om? En ja, dat is toch gewoon heel erg binnen experts. We hoeven soms niet met elkaar te praten. En ik merk dat ook bij het ervaringscafé en die jongen doet mee. Gewoon, we zitten op dezelfde level. We hoeven elkaar maar aan te kijken en we weten gelijk soms al van, oké, hoe en wat. En dan leren we al tijdens de training Nivea. Dat is voor niet invullen voor een ander.
Ja.
Maar Het gebeurt, zeg maar, we checken dan na van, is het echt zo? Maar eigenlijk is het antwoord bijna altijd een ja.
Ja, ja, precies.
En dat vind ik echt heel mooi.
Ja, dat is ook heel mooi. Op het moment dat ik, zeg maar, ik zit niet bij Expects, maar dat ik via Love Your Mind, zeg maar, bij Expects evenementen kwam. Dan merk je ook meteen van, oh ja, voor mij voelt het alsof we allemaal een soort van, een soort van vergeten broers en zussen zijn op bepaalde manieren.
Ja, mooi.
Ondanks dat ik dan met Expects Den Haag, Haaglanden, met hen heb ik nooit op een groep gezeten. Maar het feit dat je op een groep hebt gezeten en gewoon die dynamieken en zo, je herkent het zo erg. En dat schept meteen zo een band en je kan ook mensen ook veel beter begrijpen. Iets wat me soms ook verbaast, maar dan moet ik ook wel echt weer terugdenken aan het feit dat deze ervaringen, die zijn zo specifiek. En mensen die daar buiten leven, die kunnen daar soms, ondanks dat ze empathie kunnen hebben en sympathie, kunnen daar gewoon soms niet bij.
Ja.
Waardoor je dus als jongere die in de jeugdzorg en op groepen heeft gezeten, meteen begrijpt waarom iemand boos is of reageert. Want je denkt van, oké, maar dit en dit is er daarvoor gebeurd.
Ja.
En voor sommige mensen is dat zo van, oh, maar waarom is die opeens zo uitgeschoten? Dat ik denk van,
het is ook zo natuurlijk. Want ik weet niet of jij dit herkent. Mm-hmm. Maar als ik zeg maar, want ik heb laatst heb ik toevallig in mijn oude instelling bezocht. Ik kan op straat, kan ik herkennen of jij daar vandaan komt of niet. We zijn 10 jaar verder. Ja. Ik weet niet wat het is. Toen ik daar woonde had ik al zoiets van, hoe de hek herken je mensen die jij uit de jeugdzorg komt? Maar je ziet ze op straat en denkt van, oké, jij komt uit de jeugdzorg. En bijna altijd klopt het. Dan ga je gesprek met elkaar hebben en dan kom je erachter dat sommige mensen uitdagingen hebben in het leven. Ik noem het geen beperkingen, want het is een beperking als je zo mee omgaat. Maar je herkent ze, je ziet ze lopen. En wat jij ook zei over die community. Meestal als iemand nieuw binnenkomt, hoi, ik ben Rafael, ik zit eigenlijk gelijk al in je gezicht. En voor mij is het niet alsof je nieuw bent, gewoon van, wauw, het is zo lang geleden.
Yeah.
Bij sommige mensen is dat ook zo, hoor. Toen ik bij Expects aan de slag in een training deed, kwam ik ineens mijn groepsgenootje tegen die mij ging vertellen wat ik moest doen. En ik was zo, cool, dat deed ik voor jou daar zo. Yeah. Dus dat is ontzettend leuk.
Yes. En er zijn natuurlijk ook wat mindere kanten aan.
Ja.
Daar ben ik vooral achtergekomen nu ik de podcast ben gestart. Dat er ook echt heel veel jongeren waarmee ik heb gewoond, nu niet meer leven. En
ja.
Dat. Ja, ja, I don't know. Dat verrast me, dat verbaast me. Dat maakt me verdrietig. En het is gewoon echt opmerkelijk veel. Het is gewoon heel veel.
Ik deal in mijn persoonlijke leven deel ik met 2 per jaar. En dat is alleen de berichten die ik binnenkrijg.
Mm-hmm.
Tijdens corona ben ik 13 mensen kwijtgeraakt. Ja. 3 binnen de instelling, zeg, waar ik nu woon, die hebben het geëindigd. Bij Expects was er laatst ook een bericht van iemand die ik dan niet zo goed kende, maar het sterkt. Het is ook niet altijd dat ze er zelf voor kiezen,
nee.
Maar ook gewoon omstandigheden als bijvoorbeeld ziek werden of zo. Die mortaliteit, daar ben ik wel heel veel mee bezig de laatste tijd. Ook zeggen mensen die je nu al ziet aftaken van je weet dat het niet lang meer doet. Yeah. Of dat je van vrienden hoort dat bepaalde mensen een euthanasie terecht hebben gehad. Ja, het zijn er heel veel, ja. Ja.
Dus ik had, moeten we even op wachten. Want die blijft mijn mouw naar boven
komen. Oké. Okay.
Hallo, liefie. Hi. Oh, nee. God. Oh, my god. Ze heeft weer een muis.
Oh, mijn god. Dit wil ik zien.
I mean, you can. Ja, waar is die? Ben jij bang voor muizen?
Nee, hoor. Oh, wil je nog iets voor je doen? Ik kan het voor je opruimen als je wilt.
Ja,
maar ik heb wel het vermoeden dat dit een cadeautje voor je is. Dus ik weet niet wat ze gaat doen als ik hem pak.
Ik denk dat ze het oké vindt. Het is een cadeautje voor jou.
Nee, ik heb eventjes een ding nodig. Want ik ga hem niet naakt vastpakken, want dan heb ik ziektes.
Oké, ik ga even.
Maar dan kan ik het voor je regelen en dan gooi ik. Dan laat ik hem vrij of gooi ik hem weg. We kijken eventjes wat we gaan doen.
We zijn weer terug. We moesten even, Rafael moest even een muis buiten zetten, want ik ben echt bang voor muizen. De kat zit hier lekker voor ons, haar tanden af te likken en heel tevreden.
Ze heeft het goed gedaan.
Heel goed gedaan. Maar ja, we hadden het daar net dus over dat er ook best wel negatieve kanten, er zijn heel veel negatieve kanten aan de jeugdzorg, maar vooral negatieve kant aan.
Ja, je doelde specifiek op het aantal doden dat er net waren. Dus er is meer hoor, waar we het over kunnen hebben. Maar,
Maar ja, We moeten ook een beetje de podcast gaan afronden. Dus ik wil graag nog twee onderwerpen met jou bespreken. Ten eerste hoe het nu gaat. En dan kunnen we ingaan op ja, wat jouw wensen zijn voor de toekomst.
Ja, nou, hoe het met me gaat. En dat is misschien ook gelijk een goede slogan. Herstel niet lineair, je gaat op en neer. Op dit moment ga ik neer. Ik hoop snel weer op. De therapie die sluit goed aan. Ik ben net verhuisd, maar ik heb nog geen meubels.
Ja.
Veel stress in mijn interne netwerk.
Mm-hmm.
Waarin ik toch keuzes zou moeten maken. En ja, die keuzes zijn moeilijk. En je tweede vraag was... Waar ik...
Ja. Nou, het mag best... hoeft niet zo kort.
Oh, niet zo kort. Oké, dan ga ik... Nee, oké, dan ga ik er wat aan dik en gewoon heel brutaal. Ik zit op dit moment in een best wel gorg huis zonder meubels. Nou, dat schijnt enorm te zijn, maar ik als gamer vind dat naar.
Ja,
ik ben ook een nachtmens. Ik heb wel hele fijne buren. En wat ik zelf dan altijd zo fijn vind, want het lijkt me een soort van stigma te zijn op mensen die anders zijn.
Yeah.
Maar ik vind het zelf geweldig dat ik een witte communist, een Indische kok, een redelijk bejaarde vrouw met een vogel en een Marokkaanse moeder die altijd belt en twee kinderen heeft. En dan heeft ook een non-verbaal autistisch meisje. En ja, zeg maar...
Een interessante mix inderdaad.
Ja, precies. En wat het bijzondere, zeg maar, wat me echt daar ook een soort van heeft opgelift, is zeg maar heel veel mensen, niet allemaal, maar heel veel mensen die non-verbale autisme hebben, die praten natuurlijk niet, want het is non-verbaal. En ze houden niet zoveel van aanraking. Dus zeg maar, als ze naar jou begint te zitten en te peuteren, dan moet je dat hier als een eer. En toen ik dus mijn verhuisspullen dus aan het doen, toen klom ze echt over me heen om te kijken wat voor spullen ik had. En ik kijk, die moeder had zoiets van, vindt deze prima dat wel oké? Okay? Ik vond het fantastisch, want ik bedoel, dan krijgt een klein meisje echt hartstikke schrikken over je heen. Je hebt net gehoord dat ze non-verbaal is en dat ze heel veel moeite heeft met prikkeling en zo. En ze komt gewoon naar je toe, weet je. En het is ook een beetje helend in mijn eigen jeugd. Yeah. Trouwens, want ik word gezien. Ik word niet gezien als een gevaar. Want ik ben natuurlijk een man. Ik ben niet heel groot. Maar in ieder geval, ik kan zeker wel imponerend kijken. En het is gewoon een heel klein meisje dat eigenlijk de hele wereld feest. En die kruipt dan gewoon op in de auto over mijn schoot heen. Om te kijken wat voor spul ik bij me heb.
Dus, het is inderdaad een heel mooi welkom.
Dus dat voelde heel helend voor mij. Ja, en vanuit het stuk geluid over dat ze ook heel erg zorgen maakt, zeg maar, om ruimte in te nemen.
Mm-hmm.
Maar, ja, nou ja, nemen we zeg maar de straten, zeg maar. Ja, ik kan wel zeggen waar ik woon. Ik bedoel...
hoeft niet
per se. Nee, maar ik kan dat wel. Ik woon nu zeg maar in de Hartstraat in Voorburg. Dus dat is ja, wat mensen echt noemen een tokkiebuurt, zeg maar. Gewoon echt wel die mensen die het leuk vinden om een camping, om een hele camping in boel buiten te zetten. Echt gewoon een buurt ding starten. Ik vind het fantastisch.
Mm-hmm.
Maar ik maak dus wel heel veel zorgen, zeg maar, dat je in een nieuwe plek komt. Je neemt toch een soort van ruimte in. Je hebt mensen onder je, ik woon zeg maar best wel hoog. Je hebt dan mensen die naast je zitten, boven je zitten. En nou, je kan letterlijk een normaal gesprek met krijgen door de muur. Dus dan, moet ik gaan gamen? Maar ja, ik weet niet of ze liegen of niet, maar ze zeggen dat ze me niet horen. Ze vinden me een fijne buur. Ik ben om hulp gevraagd. Het lijkt te klikken. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. Dat zijn die kleine... momenten in duizend... Ja, bij mij niet duizend, want ik heb nog geen gordijnen. Maar het zijn toch die kleine momenten... Het zijn toch die kleine momenten in de duisternis... Die me dan heel erg blij maken dat er wel nog community is. We zien in de media altijd heel erg polarisatie... en haat je buren en weet ik veel wat voor gekke dingen erbij komen kijken. Maar het zijn die kleine momentjes die de hoop in de mensheid weer een beetje laten gloren of zo. Ja.
Ja, dat is inderdaad echt ontzettend mooi om dat zo te mogen ervaren, meteen, als je daar komt. Ja, en dat ruimte innemen, ik denk dat dat ook gewoon een skill is die je moet opbouwen, die je moet leren.
Of opnieuw moet leren, want ik deed vroeger heel veel.
Mm-hmm.
Toen werd ik er afgestraft, toen deed ik therapie, PMT, en toen begon ineens te voelen in mijn lijf van, oh shit, dat voelt allemaal fout.
Yeah.
En nu zit ik weer op het proces van, oké, waar past dat in de persoonlijkheid Rafael? En met een persoonlijkheidsstoornis is het nog niet altijd even makkelijk, maar het komt langzaam op zijn plek.
Mooi. Ja. En inderdaad, als je het hebt over waar past dat in Rafael, wat zijn jouw wensen voor de toekomst?
Ja, mijn wens voor de toekomst is dat we niet kijken naar het probleem, maar naar de oplossing. En dat klinkt misschien een beetje kort door de bos, maar we kijken altijd naar problemen die bestaan en dat we die problemen moeten uitroeien, noem maar op. Er zijn bijvoorbeeld maatschappelijke thema's in Nederland zoals... asiel, welke groep mensen laten we waar wonen? Willen we verwarde mensen? Waar laten verwarde mensen toe? Sluiten die op? Geven ze therapie? En ik vind dat eigenlijk een beetje het doel voorbij gaan. Het zijn mensen die iets hebben meegemaakt. Die mensen die zitten niet zomaar in die rol. Ik denk dat we heel snel de rol worden geduwd. Ik noemde eerder over die scholen, zeg maar. Want daar begint bij mijn idee zelfs al bij de geboorte. Want je wordt zeg maar, toen ik klein was, een jaar of 4.
Ja.
Dan gingen de boers van mijn zusje gingen ervoor. Want zij is een vrouw, zij is kwetsbaar. Maar ik ben ook kwetsbaar, maar ik mocht dat niet tonen. Ik zou het zo fijn vinden als we gewoon onszelf mochten zijn. Want ik denk dat heel veel maatschappelijke problemen liggen aan wat wij hebben meegekregen in de maatschappij. Als ik heb geleerd om nooit over mijn gevoelens te praten, en ik moet nu ineens, zeg maar, ik doe natuurlijk vrijwilligerswerk, ben ik heel veel over gevoelens praten, dan denk ik soms ook van, ben ik hier nu niet aan mansplainen of zo? Het is een hele, het is een moeilijke, lastig uit te leggen rol. En ik hoop van daaruit dus, wat ik dus bedoel met naar oplossing kijken, niet naar het probleem van, oké, we hebben hier een probleem, maar wat willen we doen? Ik wil fijne buren hebben. Het maakt me niet uit of ze Turks, islamitisch, Feyenoord supporter. Het is allemaal welkom, maar wees gewoon jezelf en schaad geen andere mensen. Dat is echt zo'n simpele vraag. En het zou zoveel trauma en kosten en noem maar op voorkomen.
Mm-hmm.
Het is een beetje macro denken, maar het werkt.
Ja, mooi. En wat zou jouw laatste tip, wens zijn aan degene die dit nu luisteren?
Poeh. Een grote, maar doeltreffende boodschap.
Ja, nu moet je presteren.
Ja, presteren. Nee, dat kan ik meestal wel. Maar ik wil dat het veel power heeft. Het kan zijn dat je jezelf herkent in mijn verhaal. Het kan zijn dat je jezelf totaal niet herkent in mijn verhaal. Beide zijn legitieme gedachten om er te zijn. En ik kan natuurlijk ook denken van, ja, wat heeft hij nou, wat heeft hij nou een heleboel volgeluld? Maar ga bij jezelf langs, wat voor impact maak ik op andere mensen? Misschien heb ik een keertje een vrouw geholpen met oversteken. Voor jou was dat het normaalste ding om te doen. Zij leeft in eenzaamheid, het was voor haar de meest bijzondere dag van de afgelopen 30 jaar. Als je zelf heel erg irriteert aan je buren, waarom irriteer je zelf zich aan de buren? Is het omdat ze weer gelijk maken of omdat ze één keer zelf durft te zijn? Evalueer je oordeel, probeer de beide kanten te bekijken, ga het gesprek aan. In heel veel gevallen weten wij niet wat iemand anders heeft meegemaakt. In heel veel gevallen weten wij niet wat jou hebt meegemaakt. Het moet ergens beginnen. Het is niet jouw verantwoordelijkheid, maar het zou wel helpen als het bij jou start. Dat is mijn boodschap aan de luisteraars.
Perfect. En dan ga ik er ook niet veel woorden meer aan uiten. Dit was de aflevering. Ontzettend bedankt, Rafael. Ontzettend mooie quote. Evalueer je oordeel.
Ja.
En daarmee sluit ik de podcast af. Tot de volgende keer.